Zo, goedemorgen. Ik kan u buitengewoon goed zien. Je moet ook geen hoogtevrees hebben. Hè? Maar goed, ik moet eerst even wat doen. Kijk, dat ze me de kansel afnemen, dat is nog daar aan toe. Maar dat je het kruis scheef hangt. Zo beter? Kijk. Nou, goed, dat hebben we dan ook weer gehad. Ik heb voor een andere profeet gekozen. En niet de minste, mag je wel zeggen. Eén die dus heel veel geciteerd wordt, ook in het Nieuwe Testament. De profeet die het meest van allen spreekt over de komst van de Messias. En doet dat in het eerste gedeelte van zijn boek, ongeveer tot aan hoofdstuk 40, met het benoemen van het koningschap van Jezus. Maar er moet uiteindelijk een andere weg bewandeld worden. Vandaar ook dat hoofdstuk 40 ook wel het troostboek wordt genoemd. Want daar begint het met de wegbereider. En dat verwijst dan weer naar Johannes de Doper. Ja? Ja, dan heb ik het over Jesaja, maar dat wist u natuurlijk inmiddels al. Hè? Ja. We lezen een gedeelte uit dat eerste deel dus, zeg maar, van Jesaja. En wel in hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Het gaat over de roeping van Jesaja. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, Jesaja, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij: ga en zeg tot dit volk: hoort al door, maar verstaat niet, en ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen wordt. Toen vroeg ik: hoe lang, Heere? Hij antwoordde: totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de Heere de mensen verwijderd, ver verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. En evenals van een terabint en een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar hier mogen ontmoeten in uw naam. En in uw naam ook hebben mogen begroeten en mogen toezingen. Dat we u samen de lof, de dank en aanbidding van ons hart hebben gebracht in het zingen van de liederen. En Heer, we willen ook in deze dienst verder gaan met die lofprijzing en aanbidding, omdat u dat toekomt. Want Heer, u hebt naar ons omgezien. U hebt ons niet aan ons lot overgelaten. Integendeel. Als na lange tijd uiteindelijk niets meer helpt om uw volk, maar ook om ons tot bekering te brengen, dan klinkt uw woord ten laatste. Ten laatste zend ik mijn zoon. Heer, we leven in het kerkelijk jaar in de tijd van verwachting. Maar in het besef dat we niet meer uitzien naar de knecht. Maar dat we uitzien naar de koning. Maar Heer, dat we dat kunnen doen, vindt zijn oorsprong in die knecht. Die mens onder mensen werd. De weg van kribbe en kruis ging en stierf. Voor een verloren wereld. Om die wereld, om die mensheid, weer in de reine verhouding met God de Vader te brengen. En we danken u voor het geluid van de paasmorgen, de opstanding. Want dan weten we, het offer is geaccepteerd. We mogen komen. En Heer, zo zijn we ook met elkaar naar hier gekomen. In het besef dat er geen verdienste is, dat er geen recht is, dat u het bent die dit deed en doet en ook zult doen. Want we zijn op weg naar uw toekomst. En in allerlei situaties en gebeurtenissen, Heere, beluisteren wij uw voetstappen. En dat stemt ons blij, dat stemt ons hoopvol. En Heer, we zouden wel willen dat ook de wereld, de mens om ons heen, die blijdschap, die hoop zou kennen. Maar Heer, we weten ook dat er in heel veel gevallen sprake is van u de rug toekeren, van niet willen luisteren, niet willen accepteren, het zelf uit willen zoeken, zelf de weg uitstippelen. En Heer, vanuit uw woord weten we waar dat op uitloopt. En het kan niet zo zijn dat wij ons daarbij neerleggen. Te meer ook omdat u dat ook niet hebt gedaan. En met de meeste nadruk zegt u wilt niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. En daartoe spoort u ons aan. En worden ook wij geroepen, zoals u eenmaal Jesaja riep, om getuige van u te zijn. In een wereld, in een omgeving die niet wilde horen, die niet wilde zien en die het hart niet wilde openen. En toch, die roep lag daar en die opdracht ligt daar nog altijd. Heer, en als wij in gebreken blijven, dan kan het argument niet zijn dat deze wereld niet wil. Omdat u het zegt en omdat u het van ons vraagt, zullen we het doen. En zullen we dezelfde bereidheid willen tonen als Jesaja. Zend mij. Heer, we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, zich wel met ons verbonden weten, wellicht ook in gedachten bij ons zijn. We denken aan de zieken, we denken aan de bejaarden, we denken aan hen die in het ziekenhuis verblijven en waar de situatie niet al te rooskleurig is. Maar Heer, we bidden toch om genezing, om herstel. En we mogen dat doen omdat u de grote geneesheer bent. Maar we dwingen niet af, maar spreken het uit. Uw wil geschieden. En wees met uw volk Israël. Heren, we weten vanuit de profetie dat de tijden zich zullen toespitsen. En dat het steeds spannender zal worden. En dat dit volk ook steeds meer alleen gelaten zal worden. Maar niet in hopeloosheid. Want uw woord spreekt troost, troost, mijn volk. En u komt om ook hen te verlossen en te brengen naar uw toekomst samen met ons. Wat een feest zal dat zijn. We loven en prijzen uw heerlijke machtige naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar van opwekking 501. Opwekking 501. En dan heeft u onder het voorspel gelegenheid om uw gaven te geven. Ik lees graag nog een tekstwoord met u. Doe dat ook in Jesaja. En wel hoofdstuk 11. En daarvan het eerste vers. Jesaja 11 vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp van een glimpje licht naar een eindeloze zee van licht. Van een glimpje licht naar een eindeloze zee van licht. Jesaja wordt als een van de grootste profeten beschouwd. Zijn bediening was ongeveer 60 tot 65 jaar. En zijn profetie is ook een van de langste. En wordt ook het meest aangehaald in het Nieuwe Testament. En zoals ik bij de inleiding al zei, Jesaja is de profeet ook die het meest spreekt over de komst van de Messias. We zouden hem de evangelist van het Oude Testament kunnen noemen. Zijn naam, Yeshua, is verwant inderdaad aan Jezus. Heeft ook dezelfde betekenis. Die betekenis is het heil van de Heer. Het heil van de Heer. Hij is de zoon van Amos. Nee, niet Amos de profeet. En volgens de overlevering ook familie van koning Ussia. Die koning kwamen we net tegen aan het begin van onze lezing in hoofdstuk 6. Jesaja had zijn werk en profeteerde tijdens de regering van deze Ussia. Die ook wel, en het is maar dat u het weet, Azaria wordt genoemd. Ja? Dus deze Ussia wordt ook Azaria genoemd. En tijdens de regering van Jotam, Agas en Hiskia. En Jesaja was een tijdgenoot van Hosea en ook van Micha. En u kunt dat ook gewoon simpelweg vinden en controleren, want u moet niet alles aannemen wat ik zeg. In Hosea 1 vers 1, dan merkt u dat, en in Micha 1 vers 1, dan komt u erachter. Jesaja heeft geprofeteerd tijdens de laatste 50 jaar van het tienstammenrijk. Maar zijn profetie was gericht tot Juda. Het twee stammenrijk. He, want u weet, de 12 stammen zijn na Salomo uit elkaar gevallen, nietwaar. In het tienstammenrijk, het Noordrijk ook wel genoemd, met de hoofdstad Samaria. En het twee stammenrijk aangeduid met Juda, met als hoofdstad Jeruzalem. Nou, het tienstammenrijk wandelde in zonde en was niet ver verwijderd van de ballingschap. Maar mensen zijn hardleers en zo waren ze ook in Juda bijzonder hardleers. En in plaats dat ze gewaarschuwd waren door datgene wat er met het tienstammenrijk gebeurde, gingen ze in dezelfde fout. En wandelden dus ook op het pad van de zonde. En was het moment ook nabij dat ook zij weggevoerd zouden worden. Daarbij kwam dan ook nog eens een keer dat koning Ussia, die aanvankelijk heel voorspoedig en ook heel goed had geregeerd, uiteindelijk de wilde van zijn succes niet aan kan. He, wat zeggen we ook alweer, het zijn sterke benen die. He? Ja, nou, dus daar had hij ook last van. En deze Uzja, die zo goed begon, die vervalt uiteindelijk in onvoorstelbare godslastering en afgodendienst. En ja, dan sleept hij het volk in mee. En dan wordt hij door God gestraft met melaatsheid. En dat is ook gebleven tot aan zijn dood toe. Een diep tragisch einde van een aardse macht en grootheid die zo goed begon. Maar het hele land staat inmiddels vol met altaren van heidense goden en afgodsbeelden. En Assyrië is op dit moment op de top van haar macht. En Israël, het tienstammenrijk, is een van de eerste slachtoffers van deze wereldmacht. Het land wordt leeggeroofd en veroverd. En het een en ander leidt tot wegvoering, tot in ballingschap en daarna verstrooiing van dit rijk onder alle volken. Een verstrooiing die nog voortduurt tot op de huidige dag. En Juda, ja, het tweestammenrijk, het blijft nog even gespaard. Maar uiteindelijk valt Assyrië ook Juda aan en belegert Jeruzalem. Maar God verhindert dat Jeruzalem in de handen van deze vijand valt. Want het leger van Assyrië wordt verslagen. Maar er is een nieuwe wereldmacht op komst. Het Babylonische Rijk. Onder Nebukadnezar is in opkomst. En het zal niet lang meer duren of Jeruzalem en de tempel worden verwoest. En Juda zal weggevoerd worden in ballingschap naar Babel. In deze spannende en roerige tijd leeft Jesaja. En ontvangt hij zijn opdracht van God. Koning Uzzia is gestorven. En de vraag die zich nu voordoet is: hoe moet het nu verder met het land? En wat staat het volk nog te wachten? En te midden van deze onzekerheid mag Jesaja zien wie er altijd regeert, ondanks de omstandigheden. En van wie het lot van land en volk afhankelijk is. Jesaja ziet, zoals hij zelf zegt, de koning, de Heere der heerscharen. En de profeet ziet dat koninklijke kleed waarin God gehuld is. En hij beschrijft het rijk tot aan de muren van de tempel. En de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. Alles valt onder zijn heerschappij. Degene die hij ziet is de Heer Jezus Christus. Maar niet in vernedering. Maar in een heerlijkheid, zoals gezegd, die de hele tempel vervulde. En zo zal hij ook in de toekomst gezien worden. In zijn vernedering is er geen heerlijkheid. Geen troon. Maar slechts een kribbe en een kruis. In Jesaja, in hoofdstuk 53, laat Israël zeggen: we hebben hem niet geacht. Wij hielden hem voor een geplaagde. Ja. Maar in de toekomst zal hij als priesterkoning op zijn troon zitten. En de aarde met zijn heerlijkheid vervullen. Een heerlijkheid, een macht en kracht die ook door heel deze aarde zal worden erkend. Zo lezen we dat ook in Habakkuk 2 vers 14. Dan lezen we, want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid. Jesaja ziet God als de Heere der heerscharen. Jehovah Sebaoot. Niet zomaar een naam, niet zomaar een willekeurige naam, maar een naam die God gebruikt als hij optreedt met oordeel en straffen, ook ten aanzien van het volk Israël. We zien nog serafs, met drie paar vleugels. De eerste bedekken ze hun aangezicht, want ze zijn niet waardig om de koning in zijn heerlijkheid te zien. Het schijnt ook in onze tijd zo'n hype rondom engelen te zijn. Ja, we vervallen van de ene dwaasheid in de andere dwaasheid. Ja? Eerst wordt de Heilige Geest meer gewaardeerd dan God. En nu zijn we ook al met de engelen begonnen. Engelen die van zichzelf zeggen, aanbid ons niet, want wij zijn ook maar gewoon knechten, net als jullie. Wat zullen we nou krijgen? Er is er maar één die de eer verdient. Dat is God zelf. Drie paar vleugels. Met het tweede paar bedekken ze hun voeten. Type van ootmoedigheid waarmee ze God willen dienen. En met het derde paar vliegen zij. En de dorpelposten komen in beweging. Als de serafs het heilig, heilig, heilig uitroepen. En vervolgens zien we rook. Het is geen teken van goedkeuring. We moeten dit niet verwarren met de wolkkolom als type van Gods aanwezigheid. Maar als een uiting van grote boosheid over de vijanden van God. Rook heeft te maken met oordeel ook. Zoals we mogen zien in Openbaring in hoofdstuk 9. Bij het blazen van de vijfde bazuin. Dan is daar sprake van rook waardoor de zon en het hele zwerk wordt verduisterd. Het is ook geen wonder. Denk aan Johannes op Patmos dat Jesaja zeer onder de indruk is van de nabijheid van God. En zo overweldigd wordt daardoor dat hij vreest voor zijn leven. En als de engelen het heilig, heilig uitroepen, dan ervaart hij de afstand die er is. Vandaar ook zijn oproep en uitroep, wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Nee, het gaat hier niet om de bekering van Jesaja, want dat is die al. Maar Jesaja komt hier in de directe tegenwoordigheid van God en beseft wat een mens in zichzelf is. En dat niemand voor deze heilige God kan bestaan. Hij spreekt niet over bepaalde daden die hij gedaan heeft. Maar als hij dit uitspreekt, dan opent hij zijn innerlijk, zijn hart. En realiseert hij zich wie de mens van nature is. Ook bij Petrus na zijn bekering horen we zeggen, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan komt er een engel aanvliegen met iets dat brandt. Is dit het verterend vuur waarvan Hebreeën 12 vers 29 spreekt? Onze God is een verterend vuur. Betekent dit zijn ondergang? Nee. Het is een gloeiende kool van het altaar. En deze gloeiende kool doet denken aan wat op het altaar is verbrand. Een offer dus. En nu mag die gloeiende kool voor Jesaja tot reiniging zijn. Dat is ook de boodschap die hij hoort. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Een prachtig beeld van de verzoening die ons getoond wordt in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Iets wat ook zo treffend wordt verwoord in 2 Korinthe 5 vers 18 tot 21. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Dat was door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De Heer zelf zorgt ervoor dat Jesaja voor zijn aangezicht kan bestaan. En waarom? Om nu gehoor te kunnen geven aan Gods vraag, wie zal ik zenden? De vrees voor de heiligheid van God en het besef van onwaardigheid had Jesaja ervan kunnen weerhouden. Maar de mens die weet van reiniging door het offer van Jezus Christus, die gered is van de ondergang, is niet meer van zichzelf. Die is van God geworden. En God heeft recht op dat leven. En dus past er maar één reactie. Heer, hier ben ik. Zend mij. Of zoals Paulus het zegt in de tweede Korinthebrief. Want de liefde van Christus dringt ons. De opdracht die Jesaja krijgt is niet gemakkelijk. Lees het nog eens goed na. Je zal maar geroepen dienstknecht zijn. Jongen, jongen, jongen. Want het volk zal met de oren niet horen en met de ogen niet zien. En omdat het hart van het volk vet gemaakt zal worden, de oren doof en de ogen blind. Vervetting van het hart is gevaarlijk, dat weten we, hè? Is dodelijk. Maar als dat geestelijk het geval is, dan is dat nog veel erger. Vet worden duidt op een hele slechte toestand. Het is heel vaak ook het resultaat van voorspoed en welvaart. De gemeente te Laodicea, u kunt dat lezen in Openbaring in 3, is in die toestand. En het woord zegt daarvan, ze zijn koud nog heet. Een zware opdracht krijgt Jesaja. Hij heeft ervaren hoe het volk zich heeft verhard. En er wordt naar zijn prediking niet geluisterd. Hij wordt onverworpen. Hij wordt bespot. Hij wordt miskend. Hij wordt veracht. En zijn collega Jeremia gaat het niet veel beter. Daar wordt ook van tevoren al gezegd van ze zullen nooit naar jouw preken luisteren. Zo ook Jesaja. Preken dat het een lieve lust is. En geen luisteraars. Geen hoorders. Niemand die het hart openzet. En als je daarvan kennis neemt dan, en dan vervolgens tot de ontdekking komt dat Jesaja, maar ook Jeremia, nooit heeft gewanhoopt aan het nut van zijn prediking. Ja, dan slaat de verbazing en de verwondering toe. En dan mag je op zoek gaan naar het geheim van dat leven. En dan is het antwoord Jesaja, maar ook Jeremia, Ze hebben weet. Ze hebben weet van de toekomst van God. En de toekomst die God met dit volk heeft. Hij kende immers de beloften van God gedaan. Eeuwig verbond aan Abraham, Isaac en Jacob. En God neemt daar nooit ook maar iets van terug. Want u weet het wel, hè? Misschien heb ik dat wel eens een keer gezegd. God ging alleen tussen die offerdieren door. Hè? Alleen. En daarmee spreek je uit als ik mij niet houd aan wat ik beloofd heb, dan mag er met mij gebeuren wat er met die offerdieren is gebeurd. Ja. Dat heeft God dus nooit van Abraham gevraagd om dat, die keus te maken. En die zal die ook nooit van ons vragen. Jesaja kent die belofte. Vandaar ook zijn vraag aan de Heer. Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang gaat dit duren? In die vraagstelling klinkt al door dat Jesaja er dus rekening mee houdt dat de verharding van het volk niet voor altijd zal zijn. En hij krijgt zijn antwoord. Een antwoord dat doet denken aan de uitspraak van Paulus in Romeinen 11, vers 25 en 26. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Weet u, dit woord van Paulus had in de afgelopen kerkgeschiedenis met gigantische letters op de kerkmuren moeten staan, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn. Want we hebben Israël afgeschreven. Maar God houdt zijn belofte. God houdt zijn belofte. Het antwoord aan Jesaja luidt: stad en land zullen worden verwoest. Maar dat zal toch niet het definitieve einde zijn. Want het zal gaan als met een omgehakte boom. Uit de tronk die overblijft, komt een nieuwe loot tevoorschijn. Er is dus door het oordeel heen het omzagen van de tijdelijke verwerping van Israël. Toekomst. Toekomst. De wegvoering naar Babel heeft Jesaja niet meer beleefd. En als na 70 jaar een deel van Juda terugkeert, dan is dit ook nog niet het einde van de verharding. Ook dit deel van het volk gaat later opnieuw in ballingschap bij de verwoesting van de stad en de tempel in het jaar 70 na Christus door de Romeinse heerser Titus. En dan worden ook zij volgens de profetie over de gehele aarde verstrooid. Een verstrooiing die te maken heeft met de verwerping van de Heer Jezus. En dat brengt ons nou bij het genadevolle handelen van God in Jezus Christus. In Hebreeën 1 staat dat God bij herhaling heeft gesproken door de profeten. Ook door Jesaja. Maar dat hij ten laatste spreekt door de Zoon. Ja, dan zijn we bij Advent. Bij verwachting. Zijn komen naar deze wereld. In zijn komen naar deze wereld. Probeert de Heer Jezus het volk opnieuw tot inkeer te brengen. Maar duidelijk wordt dat er aan hun verharding nog geen einde is gekomen. Jezus wordt verworpen. En sinds die tijd is dit volk nog steeds, tot op de huidige dag, in staat van verharding. Maar in het antwoord aan Jesaja op de vraag, hoe lang? Was er sprake van een lichtpuntje. En dat lichtpuntje, dat geldt nog altijd. Want uit die tronk zal een heilig zaad voortkomen. We lezen in Jesaja 11 over dat reisje. Isa of Jesse, de vader van David. Dat tronkje, dat scheutje, dat reisje duidt op de geringheid. Maar dat die scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En Paulus koppelt dit in Romeinen 15 vers 12 aan de hoop voor de heidenen. En natuurlijk weten we dan dat het gaat over de komst van Jezus Christus in nederigheid. Dan weten we dat het gaat over kribben en kruis. Immers, daarin is de basis van alle hoop gelegd. Maar de profetie van Jesaja, niet voor niets staat er boven dit gedeelte de Messias en het Vrederijk. Jesaja kijkt daar overheen. Heeft daar ver en ver overheen gezien. Naar die verre toekomst. Want in Jesaja 11 horen we toch. De geest des Heren zal op hem zijn. En hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En de adem van zijn lippen zal de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. En trouw de gordel van zijn heupen. De tijd van Jesaja komt in tal van opzichten overeen met onze tijd. Nee. Ik ga me niet zittend verliezen in het benoemen van tijdstippen, data en weet ik wat. Ik bedoel, daar zijn mafkezen genoeg voor die dat willen doen. En die doen dan maar lekker hun best. Ik ga ook geen situaties benoemen die zouden te maken kunnen hebben met de tekenen van de tijd. U moet maar gewoon goed letten op wat er om u heen gebeurt. En dat is het, zonder alles en nog wat te benoemen. De tijd van Jesaja, onze tijd komt in tal van opzichten, zoals ik zei, overeen met de tijd van Jesaja. Mensen vertrouwen op allerlei vorm van machtsvorming. Van Verenigde Naties. En hoe meer ze oharen over vrede in het Midden-Oosten, des te verder blijft die vrede weg. Want er is er uiteindelijk maar één die daar vrede brengen kan. En die komt. Dan hebben we ook nog Verenigde Kerken. Waarin we tegen elkaar zeggen van, ach, het maakt ook allemaal niet uit wel, wat voor religie je aanhangt. Het gaat uiteindelijk allemaal over dezelfde God, nietwaar? Ja. Nou, die discussie ga ik dus nu niet met u aan. Dat doen we dan wel een andere keer. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd, het woord van God lezend. Er is maar één God. En dat is ook de enige echte. En al die anderen, hoe ze zich ook noemen, zijn afgoden. Afgoden. Ja. En er wordt gehusseld en gerommeld met de schrift dat het een lieve lust is. Tenminste, als ze nog weten wat er in de Bijbel staat, maar dat is ook al heel erg ver weg bij velen. En onze eigen verhalen, onze eigen gevoelens en onze eigen ideeën worden als het ware ingelezen in de Heilige Schrift. En als je niet oppast, dan word je daar ook aan, vanuit je omgeving op afgerekend. Ik had vorige week had ik een tweetal mensen aan de deur, Jehovah-getuigen. En mijn vrouw heeft mij op het hart gebonden om in het contact, in de confrontatie, dus aardig voor ze te zijn. Want dat ben ik meestal niet. Want Gods woord leert mij dat we niet aardig moeten zijn voor valse profeten. Maar ik ben aardig gebleven. En de woordvoerder die zei tegen mij van dat er heel veel mis was gegaan in de kerkgeschiedenis. En ook in de evangelische beweging dat er nogal wat vrijelijk omgesprongen was met de schrift enzovoort enzovoort. En toen dacht ik van ja, dat is nou inderdaad, om het in schaaktermen te zetten, de beste set om de andere schaakmat te zetten. Ja? En dat moment heb ik ook aangegrepen. En ik heb gezegd van wat is dat nou bijzonder dat u nou zegt van dat er zo met dat woord is gehusteld en gerommeld. Ik zeg, dan zijn we toch ook bij uw oprichter. Niet waar? En als u mij nou zo van harte adviseert om het woord nog eens goed te onderzoeken op. Ik zeg, dan speel ik nu de bal terug en dan spreken we af dat u dat ook gaat doen. En als u tot het inzicht bent gekomen dat, dan bel de volgende keer maar bij me aan, dan praten we erover. Ja, mijn vrouw vond mij heel aardig. Ja, dat vindt ze heel vaak ook niet. Hoewel ze wel de laatste tijd heeft gezegd van dat ik opmerkelijk veranderd ben qua innerlijk. En dat wordt allemaal toegeschreven aan dat gesnij en gedoe van die chirurgen in je lijf. Ja? Ik bedoel, met allerlei omleidingen om mijn hart is er kennelijk dus ook van allerlei andere dingen ingestopt, waarin ik mezelf niet zo heel erg herken. Maar goed, het zit er dan dus wel. Dus, ja. Maar goed, onze tijd, en nogmaals, er valt zoveel over te zeggen, lijkt in tal van opzichten op die van Jesaja. En de hoogmoed over het kennen en kunnen van de mensen, is groter dan ooit. En de wereld, nee, ik ben geen achternaroepers van die crisisklanten die we dus alle dagen over het scherm zien komen. De mededeling doe staat op zichzelf, ontleend aan de schrift. Deze wereld gaat haar ondergang tegemoet. En men heeft net als in de tijd van Jesaja geen oog voor het feit dat men danst op een kruidvat. Dat elk moment uit elkaar kan spatten. Want het kind van Bethlehem staat gereed om naar de wereld te komen. Om zijn gemeente te verzamelen. In de opstanding zoals beschreven in 1 Thessalonicenzen 4. Maar ook om zijn volk, zijn oogappel, van de einden van de aarde terug te roepen. Om de verharding te veranderen in geloof. En om de goddeloze, dat is Satan en allen die hem zijn nagevolgd, voorgoed te vernietigen. Om dan vervolgens zijn vrederijk op te richten. Als overgang naar het eeuwige koninkrijk van God. Jesaja getuigde van oordeel, van duisternis. Maar ook van dat kleine lichtpuntje dat komen zou. En u en ik weten. Dat licht heeft zich reeds geopenbaard in deze wereld. En in Johannes 1 vers 5 staat, en dat duisternis heeft het niet kunnen overweldigen. En dat licht is opgegaan in de harten van mensen. En het moment nadert dat heel de schepping in het volle licht van zijn heiligheid zal staan. En het visioen hier in Jesaja 6 tot werkelijkheid zal worden. En Gert, geef dan dat niemand van ons bij die komst in panische angst zal wegvluchten, omdat we hebben gekozen voor verharding. Maar dat er dankbaarheid is en blijdschap. En in die dankbaarheid en die blijdschap ook in het volle licht zullen gaan staan. Gods genade laat nog altijd ruimte voor die stap. Ga in het licht staan. Dus kies voor Jezus Christus. het licht van de wereld. Amen. Zullen we zingen met elkaar van lied 593? Johannes de Heer 593 willen we zingen met elkaar. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn, voor de muziek, de liederen die we met elkaar hebben gezongen, het woord dat we hebben gelezen en overdacht. En Heer, we bidden dat er anders dan toen bij uw volk geopende oren en harten waren om uw woord te ontvangen. En een plek te geven in de praktijk van alle dag. En Heer, we danken u dat we met elkaar, al lezend en overdenkend, tot de conclusie mochten komen dat er voor wanhoop in ons leven geen plek hoeft te zijn. Want u bent de getrouwe die volbrengt al datgene wat hij zich heeft voorgenomen. In de plannen wereldwijd. In de plannen met Israël. Maar ook met een ieder individuele, gelovige, kind van God. We gaan naar uw toekomst toe. En niets of niemand is in staat om dat tegen te houden. Heer, en zo mogen we weer de wereld ingaan. In de wetenschap dat alles verzombert. Dat de spanningen toenemen. Dat de onzekerheid toeneemt. Dat angst toeneemt. En Heer, we mogen daar staan. Als symbolen van het licht. Het licht dat getuigt. Van hoop. Hoe dan ook. Hoop. We loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen, niet nadat ik u vanaf deze plek al van harte groet en u een rijk gezegend kerstfeest toe te wensen. Ik zou willen zeggen, naast alles wat er zeg maar zo al gebeurt, zo in rond die kerstactiviteiten, let vooral op uw hart. Let vooral op uw hart. Want daarin vinden we de oorsprong van het leven. Zo ook in het hart van onze Heer Jezus Christus. Hij brengt ons tot het eeuwige leven. Let op uw hart dus. En voor de jaarwisseling, een goede jaarwisseling toegewenst. Veel troost ook voor hen die eenzaam zijn en zich eenzaam voelen. Juist ook in die periode. Heel veel troost. Wie kan er troosten dan hij alleen? Ja? En tot de anderen zou ik willen zeggen van als je nou bij de kerst zo goed op je hart hebt gelet. Let dan bij de jaarwisseling. Op je ogen en allerlei andere organen. Ja? Maar dat zou natuurlijk heel fijn zijn als we gewoon in het nieuwe jaar elkaar blakend van gezondheid en zonder het gemis van allerlei ledematen of andere organen zouden kunnen begroeten. Wat zou dat fijn zijn? Ja? Nou, ik sluit me daar ook graag bij aan. Sommigen van u weten het wel of anderen niet, maar ik moet weer geopereerd worden. Dus ik sta in de wacht op dit moment. Het kan elk moment opgeroepen worden. Ik heb een verwijding, een aneurysma, zo noemen ze dat met een mooi duur woord, in mijn linkerbeen. Daar moet een omleiding geplaatst worden. En we moeten maar zo denken, dat zit aan de binnenkant. En als ik dan in januari of februari hier dan weer binnenloop, dan ziet u daar niks van. Hè? Ja. Nou, we zingen ons slotlied. 450, daal bij het huiswaarts gaan, uw zegen. Dat is het belangrijkste wat er is. Dat die zegen met ons meegaat in de tijd die komt. Nou, zullen we dat staande doen? Ja? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.